Goedemiddag gemeente, de kerkraad heet u en jou, gasten, de luisteraars aan de kerktelefoon of het internet, hartelijk welkom in deze dienst. De voorganger deze middag is dominee L.W. den Boer uit Sliedrecht. Verkiezingen ambtsdragers. Op 31 december zijn de volgende ambtsbroeders aftredend en herkiesbaar. Ouderling pastoraat broeder M.J. van Bokhoven, ouderling pastoraat broeder A. Vaassen, ouderling pastoraat broeder W. van der Hee, jeugdouderling broeder A.P. Meijers, diaken broeder C. Vesendaal en ouderling scriba broeder W.A.P. Voets. Indien voor hen geen nevenkandidaten worden ingediend, zijn zij daarmee automatisch herkozen. De volgende broeders zijn aftredend en niet herkiesbaar. Diaken broeder J. van Huizen, ouderling kerkrentmeester broeder G.J. Lodder en evangelisatieouderling broeder H.F. Pleizier. De gemeente wordt tot en met DV zaterdag 5 oktober 2019 in de gelegenheid gesteld om schriftelijk gemotiveerd per vacature en leesbaar ondertekend namen van mannelijke beleidende leden van onze gemeente in te dienen bij de scriba van de kerkenraad, broeder Voets. Die woont aan de derde Baanderse weg 441. Contactgegevens van hem kunt u ook in het weekbericht terugvinden. Het gaat dus om 3 vacatures, namelijk een diaken, een ouderling kerkrentmeester en een evangelisatieouderling. De collecte. De eerste 2 collecten worden voor de preek gehouden. De eerste collecte is bestemd voor individuele hulpverlening. De tweede collecte is voor pastoraat en catechese. En de uitgangscollecte is bestemd voor de exploitatie van de kerkelijke gebouwen. We zingen nu uit de bundel Weerklank lied 431, de verzen 1, 2 en 3. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan de dienst vervolgen, gemeente, door samen te zingen Psalm 33, vers 1 en 2. Psalm 33, vers 1 en 2. Gemeente, in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen beleiden we vanmiddag het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna zingen wij Psalm 123, vers 1. Dat zingen we ook met het oog op de prediking van vanmiddag. Als we horen over het gebed wat de gemeente in Jeruzalem bidt, wanneer zij Petrus en Johannes weer ontmoeten die vrijgelaten zijn, dan gaan zij met elkaar in gebed. Vandaar dit gebed dat wij zingen na de belijdenis van het geloof. Psalm 123, vers 1. En ieder van u spreken met me mee in zijn of in haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laat ons bidden om de opening van het woord en om de verlichting met de Heilige Geest. Laat ons bidden. God is tegenwoordig. God is in ons midden. Zo hebben wij voor de dienst gezongen. En zo is het ook. God is in ons midden. U bent in ons midden. U hebt het immers zelf beloofd, waar twee of drie samenkomen in mijn naam, daar zal ik zijn. Maar dat is nogal wat. Als dit meer is dan een menselijk gebeuren, als u zelf in dit gebeuren de grote aanwezige bent, daar worden we stil van. En dat is ook nodig. Want wij leven daar soms zomaar overheen. En ook deze dienst is een heilige dienst. Voor u. In de allereerste plaats. Ere zij aan u, de Vader. Ere zij aan u, de Zoon. Ere zij aan u, de Heilige Geest. En zo komen we in deze middagdienst tot u. Als wij hier in de kerk zijn. Als leden van de gemeente. Als gasten misschien. Als we ook thuis meeluisteren op wat voor manier dan ook. En wij belijden aan het begin van de dienst onze afhankelijkheid. Maar als u er dan toch zelf bent, zoals we zelf hebben gezongen. Gaat u dan uw gang. Doe u dan uw werk. En geeft u ons dan maar wat wij daarvoor nodig hebben. Om u uw gang te laten gaan. Om u aan het werk te laten gaan in de gemeente. In ons eigen leven. Want wij zitten u zo vaak in de weg. Wij zitten u zo vaak dwars. We hebben het soms amper in de gaten. Maar laat u de weerstanden zien. En neemt u de weerstanden weg. En maakt u het zo goed vanmiddag. Zoals u het alleen kunt doen. Bouwt u de gemeente. In het allerheiligst geloof. Werkt uw geloof. Waar geen geloof is. Versterkt uw geloof waar het mag zijn. En maak ons een en al oor voor u. Wat u op uw hart hebt. En laat ons zo luisteren. Dat we die woorden van u ter harte nemen. En bergen in ons hart. U weet hoe we hier naartoe gekomen zijn. Hoe we de kerktelefoon of het internet hebben ingeschakeld. U kent ons hoofd voor hoofd en hart voor hart. Verheerlijk uw naam. Hier en op alle plaatsen waar uw gemeente samenkomt in Barendrecht, in de omgeving, in ons land, in Europa, in deze wereld. Juist daar waar uw kerk wordt vervolgd en verdrukt. Rijd zegenrijk op het woord van uw waarheid, Heere Jezus Christus. Ook vanmiddag. Tot de eer en de glorie van uw naam. En tot opbouw van de gemeente. Amen. Gemeente, de schriftlezing voor vanmiddag is uit het Nieuwe Testament, Handelingen 4. De eerste 31 versen, Handelingen 4, vers 1 tot en met 31. In het voorgaande is bericht over de genezing van de lamme door Christus. En daarbij heeft hij Petrus en Johannes ingeschakeld. En vervolgens raken Petrus en Johannes in gesprek met de mensen op het tempelplein. En dan gaat het verder in hoofdstuk 4 als het Sanhedrin ook ter sprake komt. Handelingen 4 vers 1. En terwijl zij tot het volk spraken, kwamen de priesters, de bevelhebber van de tempelwacht en de Sadduceeën op hen af. Geërgerd, omdat zij het volk onderwezen en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden. En ze sloegen de handen aan hen en zetten hen gevangen tot de volgende dag, want het was al avond. En velen van hen die het woord gehoord hadden, geloofden. En het aantal mannen werd ongeveer 5000. En het gebeurde de volgende dag dat hun leiders en oudsten en schriftgeleerden in Jeruzalem bijeenkwamen. Ook Annas, de hoge priester, en Caiaphas, Johannes, Alexander en allen die tot het hoge priesterlijk geslacht behoorden. En toen zij hen in het midden hadden doen staan, vroegen ze: door welke kracht of door welke naam hebt u dit gedaan? En toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest: leiders van het volk en oudsten van Israël, Wanneer wij vandaag ondervraagd worden over de weldaad aan een zieke man bewezen, waardoor hij gezond geworden is, laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn dat door de naam van Jezus Christus de Nazarener, die u gekruisigd hebt, maar die God uit de doden heeft opgewekt, dat door hem deze man hier gezond voor u staat. Deze Jezus is de steen die door u, de bouwers, werd veracht, maar die de hoeksteen geworden is. En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven, waardoor wij zalig moeten worden. Toen ze nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat ze ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden ze zich en herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren. En omdat ze de man die genezen was bij hen zagen staan, konden ze er niets tegen inbrengen. En nadat ze hun bevolen hadden de raad te verlaten, overlegden ze met elkaar. En zeiden, wat zullen we met deze mensen doen? Want dat er een al onbekend teken door hen is verricht, is duidelijk voor allen die in Jeruzalem wonen. En wij kunnen het niet ontkennen. Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden, dat ze tot geen enkel mens meer in die naam mogen spreken. En na hen geroepen te hebben, gaven zij hun het bevel helemaal niet meer te spreken of te onderwijzen in de naam van Jezus. Maar Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tegen hen, oordeel zelf of het juist is in Gods ogen, meer naar u te luisteren dan naar God. Want we kunnen niet nalaten te spreken over wat we gezien en gehoord hebben. Maar ze dreigden hen nog meer. En omdat ze niets konden vinden om hen te straffen, lieten ze hen gaan ter wille van het volk. Want ze verheerlijkten alle God over wat er gebeurd was. Want de man aan wie dit teken van genezing verricht was, was ouder dan 40 jaar. En nadat zij losgelaten waren, gingen zij naar hun eigen mensen. En berichtten alles wat de overpriesters en de oudsten tegen hen hadden gezegd. En toen zij dat hoorden, verhieven ze eensgezind hun stem tot God en zeiden, Heere, u bent de God die de hemel en de aarde en de zee gemaakt hebt en alle dingen die erin zijn. En die bij monden van David uw knecht hebt gezegd, waarom woeden de heidevolken en bedenken de volken wat inhoudsloos is. De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Want in waarheid, tegen uw heilig kind Jezus, die u gezalfd hebt, zijn Herodes en Pontius Pilatus samen met de heidenen en de volken van Israël bijeengekomen. Om alles te doen wat uw hand en uw raadsbesluit van tevoren bepaald had, dat er gebeuren zou. Nu dan, Heere, sla acht op hun bedreigingen. En geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. Doordat u uw hand uitstrekt tot genezing en er tekenen en wonderen gebeuren door de naam van uw heilig kind Jezus. En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeen waren bewogen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest. En spraken het woord van God met vrijmoedigheid. Tot zover. Met name staat het gebed dat de gemeente bidt na de vrijlating van Petrus en Johannes centraal, en in het bijzonder dan het tweede gedeelte van vers 29. Handelingen 4 vers 29b. En geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. Tot zover. We gaan onze gaven geven en daarna zingen uit de psalm die geciteerd wordt in het gebed van de gemeente. De psalm die ook oplicht in de gebeurtenissen in Jeruzalem. Psalm 2 gaan we zingen, vers 1 en 6. Psalm 2, vers 1 en 6. Na de prediking zingen wij uit Psalm 51, zoals die is opgenomen in de berijming van Weerklank, vers 5 en 6. Psalm 51 uit Weerklank, vers 5 en 6. Handelingen 4, vers 29, het tweede gedeelte. Dat is de kerntekst voor de dienst van vanmiddag, voor de preek van vanmiddag. En geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. Gemeente, er zijn in deze tijd heel veel predikanten nodig in de kerk. Weten jullie dat? Er zijn heel veel vacatures. En heel veel dominees zitten tegen het emeritaat aan. En die vacatures die moeten worden opgevuld. Een gebedspunt. Nieuwe dienaren van het woord. Iets voor jou misschien? Er was eens een jongen die theologie ging studeren. Ernst Jungel in Duitsland. En dit dreef hem om die studie op te pakken. Hij zei: in de kerk heb ik iets van vrijmoedigheid geproefd. Nog een keer. In de kerk heb ik iets van vrijmoedigheid geproefd. Dat je mensen zonder angst de waarheid durft te zeggen. Dat je mensen zonder angst de waarheid durft te zeggen. Dat triggerde die jongen toen nog Ernst Jungel. Daarover gaat het vanmiddag. In de prediking. Vrijmoedigheid. Dat woord valt in de tekst. Geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. Maar dat woord dat valt ook verschillende keren in Handelingen 4. Vers 13 staat het ook. Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen. Ik raakte het al even aan, hè? Wat dat nou is. Vrijmoedigheid. De moed hebben om de waarheid te spreken. Maar dat is niet het enige. Het is ook iets van de mogelijkheid hebben om de waarheid te spreken. De moed en de mogelijkheid. Denk maar ook gewoon aan onze vrijheid van meningsuiting. Dat raakt er wel een beetje aan, die twee. De moed tot de waarheid en de mogelijkheid tot de waarheid. Nou, daar is sprake van bij Petrus en Johannes. Nou, de kinderen in de kerk kennen die wel, de Petrus en Johannes. De apostelen van Christus. Wat is er allemaal gebeurd? Hoe is het allemaal begonnen? Het is allemaal begonnen met die man bij de schone poort. Die lamme man. Ja, inmiddels niet meer. Genezen. Door niemand minder dan de Heer Jezus Christus. Ja, want de handelingen der apostelen zijn de handelingen van de verhoogde Christus. En hij heeft door middel van Petrus en Johannes die lamme man genezen. Moet je je voorstellen, zeg. Je bent er ongelooflijk aan gewend dat die lamme man daar zit te bedelen bij de schone poort. Ja, zo zit het, zo gaat het altijd. En dan hoor je, joh, heb je het al gehoord? Genezen, hè? Ja, door de Heer Jezus Christus. En hij heeft die apostelen daarvoor ingeschakeld. Nou ja, dat brengt heel wat teweeg, er ontstaat een gesprek. En in dat gesprek gaat het over, ja, geen wonder, de Heer Jezus Christus. En over de opstanding. Christus leeft. De verhoogde Christus gaat ongestoord zijn gang. Dat blijkt ook in het leven van die lamme man. Maar dan komt Handelingen 4. Het Sanhedrin. De priesters, vers 1. De bevelhebbers van de tempelwacht, de Sadduceeën. En ze ergeren zich. Nou zeg. Hoezo? Weet u waar ze zich aan ergeren? Aan de waarheid. Ze ergeren zich aan de waarheid. Staat er, hè? Omdat zij, Petrus en Johannes, vers 2, het volk onderwezen en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigen. Dat nooit. Want als dat waar is, wij denken dan gelijk aan Pasen, de opstanding uit de doden. Maar wat hier bedoeld wordt, dat is de opstanding uit de doden, de opstanding van het vlees wat we net hebben beleden op de jongste dag. Als dat waar is, wat betekent dat eigenlijk? De opstanding van de doden. Nou, dan heeft Christus het laatste woord. Dan is het laatste woord aan hem. Ook over het Sanhedrin. Over de priesters, de bevelhebbers, de Sadduceeën. Ze hebben het heel goed begrepen. Ze zijn bang voor de waarheid. Ze ergeren zich aan de waarheid. Misschien dat er vanmiddag hier ook al iemand in de kerk is. Als het puntje bij het paaltje komt, erger je je gewoon aan de waarheid. Je wil er gewoon niet aan. Nou ja, goed. In ieder geval, ze worden op het matje geroepen. En het regent dreigementen. Niet meer spreken tot niemand in die ene naam, vers 18. Want ja, Petrus en Johannes hebben het onomwonden gezegd. Ja, wij hebben gesproken in de naam van Jezus. Want er is ook onder de hemel maar één naam gegeven tot zaligheid. Ze worden onder druk gezet. Hoe actueel is dat? Niet meer te spreken tot geen enkel mens in die naam. Maar ja, ondertussen kunnen ze natuurlijk heel weinig. Ze kunnen dreigen, maar dan heb je ook gelijk alles gehad. Want ja, die genezen man, die staat er gewoon bij. En massa's mensen in Jeruzalem zijn diep onder de indruk en verheerlijken inmiddels God. Dus ja, dat ze Petrus en Johannes in de gevangenis zetten, dat kunnen ze natuurlijk niet verkopen. Dan krijgen ze de grootste problemen. Dus ja, ze worden gewoon vrijgelaten. Maar vers 21, ze dreigen hen nog meer. Het regent dreigementen. Ze laten hen gaan ter wille van het volk, de lafaards. Vrijgesteld. Op vrije voeten. Nou, dat is een beetje wat om dat gebed heen hangt, de aanleiding, hè? De genezing van die lamme man en dat gesprek op dat tempelplein en de reactie van het Sanhedrin. Ze ergeren zich aan de waarheid. En daarom regent het dreigementen. Want ze kunnen het niet uitstaan dat Christus het laatste woord heeft. Oké. Ondertussen zijn Petrus en Johannes vrijgelaten. En het eerste wat ze doen, vind ik heel mooi. Zij gaan naar hun eigen mensen. Dat betekent heel eenvoudig, ze gaan naar de gemeente. En ze doen verhaal van, ja, wat de overpriesters en de oudsten hebben gezegd. Wat het Sanhedrin heeft gezegd. Zodat we gehad hebben over die ergernis, over de opstanding. En over die dreigementen die hebben geklonken. Dan moet je kijken hoe de gemeente dan reageert, hè. Ze zeggen niet van, nou, ga er eens even bij zitten en, joh, vertel eens. En... Nee, ze gaan in gebed. Zij gaan in gebed. Dat is ook wel heel mooi, hè? Voor wij hebben ook vandaag opening van het seizoen in Sliedrecht. Dat is echt iets om vast te houden. Een gemeente als een biddende gemeente. Toch? Ze brengen het in het gebed. En wat ze dan niet gaan doen is dat ze gaan bidden. Heren, neemt u de dreiging alstublieft weg. Of heren, wees u met Petrus en Johannes, want dit is toch wel heel erg aangrijpend. Nee. Iemand zei, het gebed is eerder een hymne dan een angstkreet. Alleen al die aanhef van dat gebed. Heren. In het Grieks staat daar het woordje despotes. Despoot, dat klinkt een beetje angstaanjagend, maar daarmee wordt gewoon beleden wie er de macht heeft. Dat is niet het Sanhedrin. Die kunnen alleen maar dreigen, maar verder niet. Wie er de macht heeft, dat is de Heere. De schepper van hemel en aarde. De God die geschapen heeft. Maar ook de God die gesproken heeft. Vers 25. Zo wordt er gebeden. En al biddende wordt Psalm 2 genoemd. U hebt het gezegd. Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat inhoudsloos is? Ben jij ook zo thuis in het woord? Dat als je soms de Bijbel leest, dat er gewoon licht valt over gebeurtenissen van vandaag. Daarom is het heel erg belangrijk om thuis te raken in de Bijbel. En ook die moeilijkere Bijbelgedeelten niet uit de weg te gaan. Er valt hier vanuit het woord licht over de situatie. Over de dreigingen van het Sanhedrin, vanuit Psalm 2. En apart, hè? Vers 27, dat er dan niet beleden wordt, want in waarheid tegen Petrus en Johannes zijn samengekomen. Nee, er staat in waarheid zijn tegen uw heilig kind Jezus bijeengekomen. Een hele mooie uitdrukking, vind je niet? Uw heilig kind Jezus. Waarschijnlijk moet je eigenlijk vertalen uw heilige knecht Jezus. Uw heilige knecht Jezus. Die dreigementen zijn uiteindelijk niets anders dan vijandschap tegen Jezus. En die ergernis aan de opstanding is niets anders dan ergernis aan de opgestane. Dat krijgt toch ook Paulus te horen bij al zijn vervolgingen. Wat zegt de levende Christus tegen Paulus als die gearresteerd wordt? Dat weten de oudere kinderen misschien wel. Ik ben Jezus en wat komt er dan? Die jij vervolgt. Maar hij is gewoon druk bezig met het vervolgen van christenen. Jawel. Maar wie christenen vervolgt, raakt Christus in zijn hart. Want in waarheid tegen uw heilig kind Jezus. Er valt licht vanuit de Bijbel over de geschiedenissen. De geschiedenis van Psalm 2 herhaalt zich. Keer op keer in de geschiedenis. De koningen en vorsten komen samen. Pontius Pilatus vertegenwoordigt de koningen. Nog niet zo lang geleden heeft hij het proces tegen Jezus voorgezeten. Herodes vertegenwoordigt de leiders van Israël. Ze zijn trouwens goede vrienden geworden rondom het lijden en sterven van Jezus. En mooi, hè, hoe dat dan beleden wordt. En wat ze uiteindelijk doen, vers 28, is niets anders dan wat uw hand en uw raad bepaald heeft. Zo vindt die gemeente daar in Jeruzalem, die onder druk staat, uiteindelijk houvast in de leiding van God. God gaat zijn ongekende gang, dwars door al die dreigementen heen. Dat is haar houvast. En zo, gemeente, valt er ook vanuit Psalm 2 licht over de tijd van vandaag. Toch? Want die waarheid van Psalm 2 die hier genoemd wordt in het gebed, dat is een waarheid voor altijd. In elke tijd. Ook vandaag. Want ook vandaag is er de ergernis over de opstanding van de doden. Ook vandaag is er vijandschap voor de opgestanen die het laatste woord zou hebben. En daarmee een beslissend oordeel zou vellen over mijn leven. Dat mag gewoon niet zo zijn. Herken je dat? Die druk? Heel anders dan hier, hè? Helemaal niet zo concreet. Met dat Sanhedrin voor je neus en zo, maar veel meer ja, verborgen. Maar ondertussen is die drukker, gemeente. Ondertussen is die drukker. De opgestane heeft niet het beslissende woord. Hij mag het beslissende woord niet hebben. Met alle gevolgen van dien. We gaan enorm op onze woorden passen. We gaan enorm op onze woorden passen. Ook op de preekstoel. Ik herken dat ook bij mezelf, gemeente. Die vrijmoedigheid komt onder druk te staan. De mogelijkheid tot de waarheid, hè, en de moed tot de waarheid. Om de 3 maanden ga ik altijd naar de gebedssamenkomst voor predikanten. En dan lezen we met elkaar hoofdstuk na hoofdstuk uit de profetieën van Jeremia. En dat zijn nogal weer barstige woorden. En heel vaak zeggen we dan tegen elkaar, hoe komt het toch? Dat er maar zelden over die woorden wordt gepreekt. Alsof er een macht actief is die onze vrijmoedigheid beknot. Op de preekstoel. Maar ook in het geloofsgesprek in de gemeente. Heeft Jezus Christus echt het laatste woord? Herkent u die druk om de scherpe kantjes van het evangelie eraf te halen? Dat we Jezus navolgen, dat is veel populairder dan dat Jezus een middelaar is die voldoening geeft. En dat hij het enige offer is waardoor wij voor God kunnen bestaan. Herken je dat? En ook in het missionaire gesprek. De vrijmoedigheid onder druk. Zo voorzichtig dat we geworden zijn. Dat we het amper meer durven zeggen dat een zondaar bekering nodig heeft. Herken je dat? Ik herken het ook bij mezelf. Daar zit een macht achter, gemeente. Daar zit een macht achter. Die onze vrijmoedigheid wil beperken. Omdat Jezus Christus niet het laatste woord mag hebben. En soms wordt die macht eventjes heel concreet. Zie je dat ook vandaag niet? In de maatschappij. Als het gaat om huwelijk en seksualiteit. Ik zeg dat heel voorzichtig. Maar ik probeer het ook een beetje te duiden. Is de politiek soms niet heel druk bezig om haar mening over huwelijk en seksualiteit op te dringen aan de kerk? En heeft juist daarom de kerk geen vrijmoedigheid nodig. De moed tot de waarheid. De mogelijkheid tot de waarheid. Omdat Jezus Christus het laatste woord heeft. Omdat van hem ook gezegd wordt. En dat hij het zelf heeft gezegd. Wie mij lief heeft, die bewaart mijn geboden. En vandaar dat ze gaan bidden. En geef uw dienstknechten vrijmoedigheid om uw woord te spreken. Ja. Je moet het beste begrijpen als je die druk voelt. Zoals ik dat net een beetje heb geschetst, hè. Als die vrijmoedigheid beknot wordt, onder druk staat. En juist daarom misschien wel is het eerste wat die gemeente gaat bidden als Petrus en Johannes zijn vrijgelaten. Geef uw dienstknechten vrijmoedigheid. Ze bidden niet om vermindering van de dreiging. Maar ze bidden, laat het woord van de Heer Jezus door mogen gaan. En geeft u uw dienstknechten vrijmoedigheid. Maar uw dienstknechten, dat mag je ook breder trekken dan alleen maar Petrus en Johannes. Dat mag je betrekken op elke gelovige. En mag je je eigen naam invullen vanmiddag. Wat mooi, hè, als je dat gegoten wordt in de vorm van het gebed. Dat klinkt onze afhankelijkheid in door. Dat we het zomaar niet uit onze mouw schudden. En dat we het soms ook helemaal niet in huis hebben. Dat het iedere keer weer geschonken moet worden. Maar gemeente, laten we die weg gaan, juist in het nieuwe seizoen. Geef uw dienstknechten vrijmoedigheid. Leef biddend toe naar de zondag. En bid je voorgangers vol. Want wij staan ook onder druk, gemeente. En bid voor elkaar. Als het om de gemeenteopbouw gaat. In het kringwerk en op de verenigingen. En in het clubwerk en op de JV. Geef ons vrijmoedigheid. En geef ons vrijmoedigheid in het missionaire gesprek. Nog wat dieper op die vrijmoedigheid, gemeente. Iemand zei het ook weer wat anders. Vrijmoedigheid heeft ook iets van verantwoordelijkheid voor God durven nemen. Durf je dat? Omdat je hem gewoon lief hebt? Het voor hem opnemen. Vrijmoedigheid. Aan de ene kant heeft het iets van een heel open houding. Op een heel open manier gewoon in de wereld staan. Net als Petrus en Johannes. Ze gaan gewoon het gesprek aan. Niet voor weglopen. Je werkkring. Je studie. En gewoon zijn. Dat heeft iets heel ontspannend. Tegelijkertijd. Dat gaat samen. De moed hebben. Om weerstand te bieden. Om weerstand te bieden. Het begrip komt ook een beetje uit de. Uit de Griekse wereld van de volksvergadering. Vrijmoedigheid hebben. Dat raakt aan het voorrecht van een slaaf. Die spreekt in de volksvergadering. Nou, probeer hem even voor je te zien, hè, in de Tweede Kamer. Om het zo, ik maak het maar wat concreet. Er staat een slaaf en die gaat spreken, die krijgt het woord. En er staat zijn heer achter hem. Zijn heer staat achter hem en hij voert het woord. En dat is dat er hier vanavond iemand achter mij staat. En nou, zo een beetje. Zo moet je het een beetje zien. Dat is wel heel mooi, hè? Want wie zou die heer nou zijn? Wie is de heer van die dienstknechten? Dat is de Heer Jezus Christus natuurlijk. Ik ging wel vanmorgen anders de preekstoel op in Sliedrecht toen ik dat bedacht. Dat het zo is. Dat wij, als wij spreken over Christus, dat hij achter ons staat. Zoals wij dat wel eens tegen iemand kunnen zeggen. Ik sta achter je, hoor. Denk erom dat ik achter je sta. Dat geeft ontspanning, hè? En dat mogen we bedenken. Als wij het gesprek voeren. Moeten we iedere keer weer horen. Het gesprek in de gemeente. Het missionaire gesprek. Vrijmoedigheid. Hij staat achter mij. En die vrijmoedigheid, die wordt ook iedere keer weer gevoed. Hoe dan? Nou, doordat je met de Heer Jezus leeft. Doordat je je overgeeft aan Hem. Doordat je leeft uit zijn volbrachte werk. Doordat je contact houdt met Christus in de hemel. Door het woord en door het gebed. Zo. Verantwoordelijkheid voor God durven nemen. Ik neem het nog even terug. He, open houding. Niet bang zijn. En tegelijkertijd moedig zijn om weerstand te bieden. Ik sta achter je. En vanuit de overgave aan Christus. En moet je dan iedereen zomaar ongezouten de waarheid zeggen? Doen Petrus en Johannes dat? Ze doen het op een heel beschaafde manier. Maar soms ook wel op een heel besliste manier. Ze spreken de waarheid van het geloof. Ik geloof in de opstanding der doden. En dat betekent automatisch dat hij daarmee het laatste woord heeft over mij. Maar ook over Herodes en Pontius Pilatus. Over iedereen van het... Ja, over iedereen in deze wereld. Hij heeft het laatste woord. Wie is hij voor je? Is daarom de allerbelangrijkste vraag in je leven? Ik moest denken aan wat ik eens in Abdis in een klooster hoorde zeggen. Met klooster worden ja, ook soms heel zinnige dingen gezegd. We raakten daar in gesprek. Ik ben er met een belijdeniscategorisant een keer geweest. We raakten in het gesprek over het concrete christenleven. Ja, dat je soms als christen ook andere keuzes maakt en zo. Hè? En die abdis zei van ja, je moet het eigenlijk gewoon vergelijken met een huwelijk. Dan maak je soms ook andere keuzes. Hè? Als je verkering krijgt of zo, dan ga je jezelf aanpassen. Ja, mijn hart gaat nu uit naar mijn vriend of naar mijn vriendin. Ja, en het is een kwestie van liefde. Het is een kwestie van liefde. Zit je opeens pianomuziek te luisteren? Je moest er eerst nooit wat van hebben. Maar ja, je vriend of je vriendin is er helemaal enthousiast van. Ja, goed. Nou ja, je snapt het wel. Het is een kwestie van liefde. Nou, op die manier. Wie hem lief heeft, bewaart zijn geboden. Ja. Het is een kwestie van liefde. Dat is een andere toon dan gelijk zeggen van ja, maar als jij het niet doet, dan is het met jou helemaal verkeerd. Vanuit die positieve grondhouding. Het is een kwestie van liefde. Geef uw dienstknechten vrijmoedigheid. Geef ons vrijmoedigheid om uw woord te spreken. En dan kan het er ook heel concreet aan toegaan in de gemeente. Doordat u uw hand, vers 30, uitstrekt tot genezing. En er tekenen en wonderen gebeuren. Door de naam van uw heilig kind, uw heilige knecht Jezus. Bid er maar om, gemeente. Jonge mensen. Voluit naar de Bijbel. Gebed om tekenen en wonderen. Niet als een soort van hocus-pocus of zo. Of uit een soort fascinatie voor spektakel. Nee, ter bevestiging van het woord. Opdat de verkondiging van Christus voortgang mag vinden. In feite bidden ze om een herhaling van het wonder van de genezing van de lamme man. Doe het maar gerust. Tot grootmaking van de naam van Christus. En soms kan dat door middel van een genezing... Soms ook heel anders. Je moet denken aan een begrafenis, een rouwdienst. Iemand die heel erg betrokken was bij mensen in nood. Die mensen opzocht. En met die mensen het evangelie deelde. Die broeder was gestorven. En in de dienst kregen verschillende van die mensen het woord. Nou ja, daar heb je ook zo'n wonder en zo'n teken. Mensen die door hem de Heer Jezus hadden leren kennen. Dat is ook iets heel concreets, hè? Waardoor de boodschap van het evangelie zijn voortgang mag vinden. En God verhoort dit gebed, gemeente. Want als ze samenkomen en gebeden hebben, wordt de aarde bewogen. Gewoon een lichte beving van de aarde, vers 31. Ze worden alle vervuld met de Heilige Geest. En alle, niet alleen Petrus en Johannes, spreken het woord van God met vrijmoedigheid. Wat indrukwekkend. Is dat niet iets, gemeente, om enorm naar te verlangen? Zo aan het begin van het nieuwe seizoen. Ondertussen worden de tegenstanders gewaarschuwd. Ook vanmiddag. Want het woord van God gaat door. Want Jezus leeft. Hij heeft het laatste woord, het beslissende woord. Kus dan de Zoon. opdat hij niet toorne. En jij op de weg vergaat. Als zijn toren maar een klein beetje zou ontbranden. Heb je het al verloren van de opgestane? Als je het pas van hem verliest, als hij ons roept bij de opstanding der doden, is het te laat. Hij heeft het laatste woord. Zalig ben je. Als je nu op hem betrouwt, als je nu aan hem gewonnen geeft, voor het eerst en steeds weer opnieuw. Tot slot. Er was dus een conferentie voor predikanten. En het ging ook een beetje over de plaats van de kerk in deze seculiere maatschappij. En het schriftgedeelte van vanmiddag, dat kwam ook langs. En één collega stelde een vraag die bij mij is blijven haken. En hij vroeg ons, wat zou er gebeuren als wij het gebed uit Handelingen 4 elke dag gaan bidden? Gemeente, ik geef het maar door. Wat zou er gaan gebeuren in de gemeente, in de kerk, als wij dit gebed elke dag gaan bidden? Heere, open mijn lippen, dan zal mijn mond uw lof verkondigen. Amen. Gemeente, laten wij samen bidden. Heere, machtige God. U bent machtiger dan het Sanhedrin. U bent machtiger dan Herodes en Pontius Pilatus. U bent machtiger dan alle machten die het ook vandaag op uw heilig kind en knecht Jezus hebben gemunt. En u hebt het gesproken. Waarom woeden de heidenen en bedenken de volken wat inhoudsloos is? Dank voor uw woord. Dank voor alles wat wij vanmiddag uit uw hand hebben ontvangen. En wat kunnen we beter doen dan meebidden, dan doorbidden? Geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. Ook de dienstknecht van deze gemeente. De dienstknechten in uw dienst. De dienstknechten van de kerk. Vrijmoedig. De moed om de waarheid te spreken. U weet van de druk die er is. Maar doe ons zien op u, levende heiland. En vuur ons aan. Er zijn ook nieuwe voorgangers nodig. Daarom bidden wij. Roept u, opgestane Christus, ook in de gemeente hier. Zegen alle die zich daarop voorbereiden. Zegen studenten, zegen docenten. En geef ons alle vrijmoedigheid om uw woord te spreken. U kent ons. Ook als christelijke gemeente. Geef ons vrijmoedigheid, juist ook als het nieuwe seizoen is begonnen. En we elkaar ontmoeten. En in gesprek gaan bij een open Bijbel. U weet de weerstanden, u kent ons ook. Maar we mogen vrijmoedig de weg van het gebed gaan. En het van u verwachten. Geef ons vrijmoedigheid. Uw woord te spreken. Op de plek waar u ons roept. Op school, ons werk, thuis. Zegent u ons ook in het missionaire gesprek. Met hen die buiten zijn. Geeft u ons wijsheid. En vuur ons aan. En doe ons niet wijken voor de waarheid. Dat de opgestane het laatste woord heeft. Verheerlijk zo uw naam. Ook in de week die begonnen is. Laat uw koninkrijk mogen komen. Zegen uw kerk in de verdrukking. Verheerlijk uw naam. Heb dank voor alles wat wij hebben ontvangen. We geven het terug aan u. Neem het zondige weg. Leer ons de weg van het gebed te gaan. Vergeef ons falen. Maar Heer Jezus, u bent toch niet alleen de opgestane, u bent toch ook de gestorvene. Bedek wat niet goed is met uw volbrachte werk. En maak het goed, zoals u het alleen kunt doen. Ere zij aan u de Vader, ere zij aan u de Zoon, ere zij aan u de Heilige Geest. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 33, vers 7 en 10. Psalm 33, vers 7 en 10. Gemeente, gaat u heen in vrede, ontvang de zegen van God die tot u komt uit de brief van de apostel Petrus. De God nu van alle genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Hij zelf mogen u, na een korte tijd van lijden, toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.